1 Kronieken hoofdstuk 20. Ik ga het hele Bijbelgedeelte niet opnieuw lezen. Maar we hadden op ons hart vanmorgen om gewoon ook juist met betrekking tot de lofprijs en aanbidding. We hebben het expres even zo gedaan van we willen gewoon diep gaan in die lofprijs en aanbidding. En vorige week hadden we het over Psalm 23. En eigenlijk ziet heel mooi dat David spreekt tot God. En dan als hij eerst begint te spreken over God en hij schept op over wie God is, dan komt er dat moment van dat zijn emoties en zijn omstandigheden geraakt worden. Vanzelf zal ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. En daarna verandert het naar van ik praat niet meer over God, maar ik praat met God. De kracht van lofprijs en aanbidding, de kracht van het opscheppen over God is veel groter dan wij soms doorhebben. En waar ik naar verlang als gemeente is dat wij bewegen van iemand die zingt van een gemeente die gewoon liederen zingt, omdat we dat al eeuwen doen, het is traditie, in de kerk hoor je liederen te zingen, dat we echt weer beginnen te omarmen, waarvanuit zingen wij samen en wat is de kracht erachter en waar leidt dat naartoe, het groot maken van God. En weet je wat mij opvalt, is dat juist als er geen reden is om God groot te maken, dat dan de kracht van lofprijs en aanbidding het allergrootste is. En de Bijbel, want wat je daarmee eigenlijk doet, is dat je God groter maakt dan jouw problemen. En daar zit ook de aanval en de intimidatie van de vijand achter strijd. En wat voor strijd het allemaal is, benoem straks van een paar dingen. Maar is om jou over te halen dat jouw omstandigheden, jouw situatie, jouw uitdagingen, dat die groter worden dan God. Want onthoud, Satan, de vijand van God, is er altijd op uit om de plaats van God in jouw leven over te nemen. En het maakt hem niet uit hoe hij het doet. Dus hij kan jou heel veel voorspoed geven en jou heel veel zegen geven, bij wijze van spreken, dat het aan de buitenkant lijkt dat alles van een leien dakje gaat en hij vindt dat geen probleem. Zolang dat dan de plaats van God inneemt, heeft Satan zijn doel bereikt. Of aan de andere kant kan hij juist allerlei problemen en uitdagingen geven. Satan probeert alles om ervoor te zorgen dat God niet de grootste factor van je leven is. En wat doet lofprijzen en aanbidding? Jouw mond belijdt God is de allergrootste. Ik vind het zo gaaf, ik zat er laatst over na te denken. Jozua, die was eerst niet leider, maar deel van het geheel van Israël destijds, om het beloofde land in te nemen. En hij heeft de eerste keer meegemaakt dat het niet door is gegaan. En toen heeft hij 40 jaar moeten wachten om het beloofde land in te nemen. En ik kan me voorstellen dat Jozua daar 40 jaar lang over nagedacht heeft. Wat is hier fout gegaan? 12 verspieders gingen het land verspieden en 10 daarvan kwamen terug en die praten alleen maar negatief. En als je daar een beetje humoristisch naar kijkt, dan denkt Jozua, als ik aan het roer sta, dan gaat dat totaal anders. Misschien heeft hij dat na 1 jaar al besloten, toen moest hij nog 39 jaar wachten voordat hij de kans kreeg. Maar toen hij de tweede keer met het volk het beloofde land in ging nemen, de eerste stad, 1 deal. Ik spreek even iets af. Mond dicht. Dus ze gingen om Jericho en ze moesten 6-7 dagen niks zeggen. Jozua dacht, wat daar toen is gebeurd, overkomt me niet weer. Ik sta niet toe dat wat hun mond beleidt gaat roven van wat God wil geven. En die Israëlieten aan de binnenkant, die dachten, wat schokken we hier. Die vijanden die staan te kijken op de muren enzovoort. Ik bedoel, het was niet zomaar iets wat ze deden. Het was echt een zaak van leven en dood. Ze wilden hun de kop eraf hakken enzovoort. En dus die Israëlieten, maar ja, Jozua had het gezegd, moeten luisteren. God gaat de overwinning geven als ze zwijgen. En in dat stilzwijgen denken ze na. En misschien gingen ze nadenken over die 40 jaar in de woestijn. Gingen ze nadenken over wat hun spreken destijds hun had gegeven. En toen op een gegeven moment, na 7 keer kwam dat. En nu mag je gaan, nu mag je juichen voor je koning. Nou, we weten het allemaal, de muren storten neer en ze hebben de overwinning. De kracht van lofprijs en aanbidding is fantastisch, is immens groot. En zo vind ik het verhaal van Jozefat een heel prachtig Bijbels voorbeeld. Even een beetje achtergrond, want dat helpt altijd als we een beetje begrijpen van waar staat zoiets. Het verhaal van Jozefat is onderdeel van de Bijbelse geschiedenis. En wat ik heel mooi vind van de geschiedenis zoals het verwoord is in de Bijbel, het is geen saaie geschiedenis. Ik heb geschiedenis gehad vroeger wat ik leuk vond en ik heb geschiedenis gehad wat ik niet leuk vond. En het hing allemaal af van de leraar. Hebben jullie dat ook? Als je een leraar had die het een beetje boeiend en beeldend kon vertellen, dan kon je alles onthouden. En had je zo iemand die zei, in 965 voor Christus is dit gebeurd en toen dat. En dan wist ik niet, was het nou AD of HD, nee, geen HD. AD of wat was het nou, voor of na Christus. Ja, dan haalde je al, dan werd het heel feitelijk. Maar als iemand vertelde wat de gevoelens en de emoties en wat erachter gebeurde, dan raakte je dat. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, zoals 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen en dan een stukje later Kronieken. Het vertelt geen saaie jaartallen, maar het vertelt gebeurtenissen. Een verslag van de geschiedenis van het volk van God en ook bekeken door Gods ogen. Of het is niet allemaal door God zelf geschreven, maar wel geïnspireerd door God. En 1 Korinthe hoofdstuk 10 leert ons dat alles wat daar in het Oude Testament beschreven is, is beschreven voor jou en voor mij, voor ons als een les om van te leren. Daarom noemt God ook het volk Israël het eerste onder de volken, zodat vanuit Israël de rest van de wereld gezegend mag worden. Israël is een land waar wij van mogen leren. En wat er met de geschiedenis van Israël is gebeurd, daar mogen wij naar kijken en daar mogen wij levenslessen uithalen. En als je dan kijkt naar de geschiedenis, onder andere in 1 Koning en 2 Koningen, dan beschrijft het de koningen van Israël en Juda als goed en slecht. Wat deden ze goed en wat deden ze niet goed? Waar waren ze op gericht? Op God of op niet, goed, niet op God gericht? En het was allemaal afhankelijk van de wijze van regeren. En misschien ben jij niet direct koning van een heel land, maar jij bent wel koninklijk. Zo net aan het eind van de zanglied deed ik dat stukje van wat je kunt lezen in de voorgaande hoofdstukken, voorafgaand aan 1 Kronieken hoofdstuk 20, dat Jozef had continu een koning was die naar God toe rende. Maar hij hield zijn koninklijke gewaad, hield hij aan, deed hij niet uit. Maar toen wilden ze hem bijna doden, maar hij riep het uit naar God. Lees het maar eens na, er staat zoveel emotie in. De Bijbel is heel menselijk, weet je dat? De Bijbel is niet iets saais. Wij kunnen zelfs zo'n verhaal van 1 Koning hoofdstuk 20, wat we net lazen, kun je heel feitelijk op afstand lezen. Je zit in de kerk en je bent nog bezig met, dat was vandaag lekker mooi droog weer, dus je bent met droge voeten hier binnengekomen. Je bent droog binnengekomen, gezellig enzovoort. Maar ik weet niet wat je allemaal bezighoudt. En dan lees je zo'n verhaal uit de Bijbel. Maar als je erbij bent. Jozef had die leider van het volk was. En zijn volk stond op het punt om misschien vernietigd te worden. Jozef had die zijn koninklijke kleren aan had gelaten. En die toen bijna overmand werd en overweldigd werd. En bijna letterlijk doodgeschoten werd. En zijn kopje eraf enzovoort. En als dat gebeurde, dan gingen ook zijn kinderen. En alles ging dan weg. Het stond echt, het was een zaak van leven en dood. En juist in die omstandigheden, continu, zie je Jozef had een rechtvaardige koning uitroepen naar God. Heer, help! Weet je, het boek Koningen en Kronieken richt zich op de derde van vier perioden in de ontwikkeling van Israël als volk en hun nationale leiderschap. Eerst heb je 1 Samuel, dat is van Samuel tot David. Dan heb je 2 Samuel, dat gaat over David. Dan heb je 1 Koningen, dat is van Salomo tot Agab. En dan heb je 2 Koningen van Agab tot Zedekia. Ik wil jullie even vertellen, zodat je een beetje een beeld hebt waar dan in één keer dit stukje van Jozefat in staat. Het koninkrijk van Israël kende 3 fasen. Het was eerst 1 koninkrijk. Saul die had ongeveer 40 jaar geregeerd. David had circa 40 jaar geregeerd. Daarna Salomo ook circa 40 jaar. En toen kwam er een verdeeld koninkrijk. 10 stammen van Israël en 10 stammen van Juda. 2 stammen van Juda, dat waren Juda en Benjamin. En tussen Israël en Juda was circa 80 jaar spanning, oorlog. En daarna is het tussen Israël en Juda ongeveer 80 jaar vrede geweest. En daarna opnieuw weer een jaar of 40 oorlog. Toen ging Israël in ballingschap. En toen was er nog het ene koninkrijk, dat is die derde fase, het koninkrijk van Juda. En dat duurde ongeveer 140 jaar en toen is ook Juda afgevoerd. En dit stukje waar we het nu over hebben zit in die fase dat er een redelijke vrede is tussen Israël en Juda. En het zijn dus die 2 rijken die voortkomen uiteindelijk uit David die daar regeren. En dan heb je Jozefat. En over Jozefat wordt gezegd dat hij een rechtvaardige koning was. Hij versterkt Juda militair en economisch. Er komt voorspoed, er komt zegen. Hij heeft een heel groot leger. Sommige van de tellingen over zijn leger lijkt erop dat zijn leger nog groter was dan het leger van David. Er is zegen op die man. En hij gaat continu daarmee naar God. Hij versterkt Juda niet alleen militair en economisch, maar ook geestelijk. En dit vind ik heel interessant. Je kunt het nalezen in hoofdstuk 17 van 1 Kronieken. Hij stuurt leiders en levieten, het hele volk in, om hen te leren te leven samen met God. Leiders en levieten, om ze te leren. En de levieten, dat waren die aanbidders. Dus om het volk te leren te leven met God, stuurde Jehoshaphat naar iedereen toe, ambtenaren bij wijze van spreken, leiders die gingen onderwijzen en levieten die hun hielpen om te aanbidden. Aanbidding, het woord en gebed eigenlijk, want ik zei levieten, je had ook nog priesters en dan had je ambtenaren, dus eigenlijk waren het er drie. Aanbidding, gebed en het woord. Drie elementen die jou helpen in jouw relatie met God. Het is niet het een, nog het ander, nog los van elkaar, samen. Woord, gebed, aanbidding. Dat is waarom ik geloof dat als wij op zondag samenkomen en daarin een dienst hebben, want de samenkomst is van aankomst tot vertrek en dit stukje is de dienst binnen het samenkomen, dan is de focus van dit geheel gebed, aanbidding, het woord. En Jehoshaphat, die versterkte zijn volk op die manier. Hij stuurde de priesters, de levieten en de ambtenaren, de leiders overal heen om ze te leiden, te trainen in het wandelen met God. Jehoshaphat helpt zelfs Achab, dat was toen de koning van Israël, mee in een strijd waarbij Achab ontkomt, omdat hij niet luistert naar God. En Jehoshaphat overleeft het juist omdat hij het uitschreeuwt naar God. Zo net heb ik dat ook al een paar keer verteld, maar lees het maar eens naar. Heel interessant. En dan komen we dus in 1 Kronieken hoofdstuk 20. En dan is er een overwinning op de Moabieten en de Ammonieten. En als je een beetje weet hoe Israël eruit ziet, zo boven, zo zoet, en hier heb je die drie waterdingetjes, dan kwamen ze uit deze hoek, zeg maar. Snap je hem? Daar kwamen die gasten vandaan. Richting bij de Dode Zee, daar kwamen ze al naar hem toe. En het was een groot leger. En het was intimiderend. En wat ik zo bijzonder vind, hoe de Bijbel altijd zo eerlijk is, Jehoshaphat schrok hevig. Soms schrikken wij hevig. We leven in aardbevingsgebied, daar heb ik vorige week ook nog wat over gezegd. En soms schokken we hevig en soms schrikken we hevig. En dan zijn we bang. Mensen willen weg uit Loppersum. Omdat het beeft, omdat het schokt. Omdat er scheuren in de muren zitten. Ik hoorde laatst een hele leuke uitspraak. Als je geen scheuren hebt, kan er ook geen licht naar binnen komen. Dus soms moet je wat scheuren hebben om licht binnen te laten. Maar goed, het is maar net welk perspectief je erop hebt. Ga je vertrekken? En Jehoshaphat schrok hevig. Want dit volk, deze situatie, Jehoshaphat kende zijn leger, maar hij dacht, dit is zo groot, dit ga ik niet redden. Wat moet ik doen? En opnieuw beraadt hij zich bij God. Hij rent naar God toe. En ik vind dat hij een prachtig, vrijmoedig gebed bidt. Hij schept op over God. Het is bijna heel politiek slim gedaan. God, u bent zo groot. U bent zo machtig. U bent zo geweldig. En u heeft ons dit land gegeven. En Jehoshaphat bidt heel vrijmoedig. Wat ik heel gaaf vind over Jehoshaphat, lees je ook in hoofdstuk 17. Dat Jehoshaphat, en het staat er positief. Ik dacht, oh, dat kan dus ook. Jehoshaphat was trots op dat hij was trots op zichzelf, dat hij recht voor God leefde. Dat vond ik een maffe uitspraak. Oeh, in mij kan dat wel. Maar Jehoshaphat was zo iemand. Ik leef recht voor God en ik doe het recht met hem. En er staat dat hij trots was, dat hij goed voor God leefde. En zo was hij blijkbaar heel vrijmoedig ook naar God toe. En zegt hij, Heer, u heeft belofte gegeven over dit land. U heeft belofte gegeven over dit gebied. U heeft ons hierheen geleid. Wij moesten een aantal volken links laten liggen. En nu zitten ze er nog. En ze zijn heel erg dankbaar voor het feit dat we ze hebben gespaard. Zo dankbaar dat ze ons nu een kopje kleiner willen maken. Eigenlijk zegt hij bijna, Heer, het is een beetje uw schuld. Als we ze toen hadden afgemaakt, hadden we nu dit probleem niet. Zegt hij niet, maar indirect, tussen de regeltjes door, zou je dat bijna kunnen concluderen. Maar hij is niet boos, maar hij beroept zich op God en hij zegt, Heer, u heeft ook nog iets anders beloofd. Toen Salomo hier die tempel maakte, weet u nog dat u toen beloofd had, dat als wij naar u toe zouden rennen, en als wij u zouden aanroepen, en als we tegen u zouden zeggen, Heer, help ons, dat u ons te hulp zou komen. Ik beroep mij nu op die belofte. Ik beroep mij op u, want ik heb u nodig. En dan reageert God. En die doet letterlijk wat eigenlijk het gebed was van Jehoshaphat. Jehoshaphat zei, dit is niet mijn strijd, Heer, ik wil dat het uw strijd wordt. Wie werd een kopje kleiner gemaakt bijna? Jehoshaphat. Welk volk ging er bijna aan? Jehoshaphats volk. Maar Jehoshaphat rende naar God en maakte van zijn probleem, in de goede zin van het woord, Gods probleem. En dat vindt God geen probleem. Dat vindt God juist goed. Dat is wat God wil. Maar wat wij zo vaak doen, is als die angst ons in de angst ons aanjaagt, die je schrikt heeft, dan rennen we weg. Dan rennen we weg van de problemen en soms ook weg van God. Maar als je dit verhaal goed leest, dan zie je, Jehoshaphat rent eerst naar God. En hij brengt al zijn situatie voor God. Maar daar blijft het niet bij. Vervolgens vanuit dat hij bij God geweest is. En vervolgens vanuit dat hij weet dat God zegt, het is nu mijn probleem. Gaat hij recht op de vijand af. Hij loopt er niet voor weg. Hij en het hele volk. Het was niet vluchten. Maar omdat God gesproken had. Nu ga ik de vijand in de ogen kijken. Je moet de vijand niet in de ogen kijken zonder dat God gesproken heeft. Dat is wat Agab deed. Die had een hele hoop profeten. En die betaalde hij een beetje. En hij wilde een strijd aangaan. En Jozefat zou hem helpen. En al die profeten zeiden, oh, ja, je gaat winnen. Jozefat was erbij. En die zegt, iets voelt niet goed. Is er niet nog een andere profeet? Ja, zegt Agab, ik heb nog wel een profeet. Maar die zit ver weg. Die heb ik weggestopt. Want die profeteerde altijd negatief. En Jozefat zegt, nou laat die ook eens komen. En die profeteert precies wat er gebeurt. Want echt luisteren naar God vraagt ook niet willen horen wat je horen wil, maar horen wat hij echt te zeggen heeft. En zo'n figuur was Jozefat. Maar als je dan te horen hebt gekregen wat God echt te zeggen heeft, wat hij tot jou gesproken heeft, vanuit die openbaring en vanuit die waarheid kun je recht op de vijand aan. Kun je waar je bang voor bent, recht in de ogen kijken. En hoe doe je dat dan? Wat deden zij dan samen? Het was een eenheid tussen het leiderschap, het volk en die levieten, de aanbidders. Samen proclameerden ze de grootheid van God. Het woord van God. Ik geloof dat als wij hier zo samen aanbidden, ook op een zondagochtend, dan is het samen, het volk, de muziek, iedereen samen, de grootheid van God proclamerend. Spreken wat God gesproken heeft. Vroeger had ik dit verhaal ook wel eens gehoord. En eigenlijk ook wel spreken hierover gehoord. En dat heeft me een beetje op een verkeerd been gezet. Ik kreeg daar een beetje het beeld van. Ik was eerst zangleider, muzikant. En eigenlijk wou ik helemaal nooit voorganger worden. Maar wou ik gewoon muzikant worden. Dus daar was ik altijd mee bezig. En als ik dan een bidding deed, dan inspireerde onder andere dit verhaal mij van, nou, wij mogen voorop gaan. En dan hakken, takken wij al die vijanden wel weg door onze aanbidding. En voor je gevoel maakte je dan van je aanbidding een strijd. En dan ging je van allerlei dingen doen door de aanbidding. Nee, dat is niet wat hier gebeurt. Het is niet dat de aanbidders, de levieten, voorop gaan en daardoor alles moeten doen. Dan zijn de levieten een pijl. Nee, wat hier gebeurde is samen vanuit de openbaring van God. Wat God gesproken heeft. Hij is groot. Hij is machtig. Hij is groter dan het probleem. Het leiderschap samen met het volk en samen met de levieten gingen de waarheid van God proclameren. En daarin zat de overwinning. Snap je dat kleine nuanceverschil? Want anders gaat het volk op afstand kijken. Nou, levieten, zing. Kom op, zing je goed of zing je niet goed. Beetje harder, beetje zachter, weet ik voor wat allemaal. Dan is het niet samen. Die aanbidding, dat proclameren van wat God gesproken heeft, is samen. Wij verhogen, I'm deep in love with you, precious Jesus. Samen proclameren we die waarheden van God. En het is gewoon realiteit. Dan gebeurt er iets in de hemelse gewesten. Deze verhalen zijn ons opgeschreven ten voorbeeld. En uiteindelijk zien we dat God overwinning geeft en ze gaan recht op de vijand af. Ze laten zich niet intimideren op de vijand en dan komen ze en dan zien ze een verslagen vijand. En het enige wat ze hoeven te doen, en ze hebben daar 3 dagen voor nodig, is de zegen oogsten, de buit oogsten. God heeft voor hun gezorgd. Ik weet nog, dat is nu iets van 10, 12 jaar geleden, ik weet niet of ik het wel eens vertaald heb. Toen hadden we net ons nieuwe, we hadden net ons eerste huis gekocht. Dus we hadden eerst in huurhuis gewoond en toen hadden we ons eerste huis. En het eerste huis hadden we eerst gekocht samen met mijn vader en moeder die meehielpen met een lening. Dat kon toen nog niet op mijn naam, want mijn naam had niet voldoende, hoe noem je dat, credit. Dus een gezamenlijke lening enzovoort. En toen was het uiteindelijk helemaal van mezelf geworden. En daar was ik blij mee. En daar, een stukje wat toen ook nog geadviseerd werd door goedbedoelde mensen, was van, neem een beetje extra en dan kun je auto van kopen en kost niet veel geld en je kunt het wel betalen enzovoort. En dan hadden we ook nog een bedrag aan de kant gezet. En toen hadden mensen tegen ons gezegd van, als je dat nou hierin investeert, dan krijg je daar heel veel geld voor terug. En wij in onze naïviteit en onze weet ik voor hoe je het allemaal willen beschrijven, deden dat allemaal. En het ging om een groot bedrag. Voor ons was het grootste bedrag dat we ooit hadden gehad. En dat stopten we erin. Om een lang verhaal kort te maken, we zijn alles kwijtgeraakt. Want het was een systeem wat gewoon niet klopte. En laat ik het daar maar even bij laten. En dan schrik je je wild. Hoe doe je dat nou? Hoe ga je dan verder? En ik vergeet tot op de dag van vandaag. Ik kan me nu in mijn geest zelfs hoe de lampen stonden in onze woonkamer en het licht herinneren van dat moment wat we toen deden. Want Petra en ik zeiden, wat gaan we doen? Gaan we hier van te neergedrukt raken of gaan we nu naar God? En we hebben onze stereo opengedraaid en we hebben aanbiddingsmuziek opgezet. En ik weet niet, ja, Tim was er toen al wel als kleine erbij, dat weet ik niet meer helemaal. Maar we hebben gewoon in onze kamer de tijd genomen om God groot te maken. Helemaal dansen, springen, uit ons dak gaan en gewoon danken Jezus dat u voor ons zorgt. En we laten ons niet te neerdrukken door wat ons ook overkomt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Heb ik dat geld teruggekregen? Nee, ik heb het geld niet teruggekregen. Heb ik ooit een dag gebrek gehad? Ik heb nooit een dag gebrek gehad. Nooit. Want God zorgt voor je. En God is groter dan het probleem. Uit dit verhaal heb ik 3 levenslessen voor jou deze ochtend. Heel simpel. Nummer 1. Betrek de Heer in je probleem. Betrek de Heer in je probleem. En wat voor problemen hebben we het soms over? Nou, het kan van alles zijn. En wij maken het soms heel natuurlijk. Ik heb nu net een natuurlijk voorbeeld genomen. Maar soms kan het ook juist geestelijk zijn. Of emotioneel zijn. Dat je je mee laat slepen door je emoties. Misschien ben je in je relatie met God onverschillig geworden. Dat kan een probleem zijn. Dat je gewoon onverschillig naar de kerk gaat. Dat je onverschillig deel bent van het lichaam. Misschien is je probleem teleurstelling. Je hebt zoveel meegemaakt. Oh, misschien is je probleem pijn. Misschien is je probleem, ik lees het wel, ik hoor het wel, ook over God. Maar het spreekt me allemaal niks meer aan. Dat zijn ook hele reële problemen. Wij maken dit heel snel naar de... We passen er toe... Op hele fysieke omstandigheden. Misschien is je probleem wel hoogmoed. Dat je je te goed vond om God te vragen. Ik weet het allemaal niet. Maar weet je wat ik wel weet? Je kunt in alles God betrekken. En ik weet ook dat de kracht van lofprijs en aanbidding. Als jij onverschillig bent in je relatie met God. Als je gaat aanbidden. En hoeft niet per se hier. Dat kan thuis. Dat kan in je auto. Daar kun je tijd voor nemen om gewoon God groot te maken. Ik durf onder andere op basis van dit Bijbelgedeelte te zeggen. Let op. Er gaat iets veranderen. Mentaal. Echt waar. Het is niet maakbaar, daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over een maakbaar christen zijn. Maar ik heb het over keuzes die je wel kunt maken. Om te kiezen dat je God groter maakt dan je omstandigheden. Dat je God groter maakt dan waar je mee zit. En het kunnen grote dingen zijn en het kunnen kleine dingen zijn. Jozef had vraagt de Heer om raad. Hij bidde een vrijmoedig gebed. Hij maakt van zijn probleem Gods probleem. En God antwoordt, het is niet jouw strijd, maar mijn strijd. Ik geloof, of het nou om onverschilligheid gaat, of het nou om ziekte gaat, of het nou om zorgen gaat, of het nou om financiën gaat. Als jij naar God rent, dan krijg je van God het antwoord. Jouw strijd is mijn strijd. Dat was nummer 1, levensles. Betrek de Heer in je probleem. De tweede levensles uit dit verhaal voor jou vandaag, is vlucht niet. Ren niet weg. Ren niet weg van waar je mee worstelt. Loop er niet voor weg van wat jou tegenhoudt. Maar samen met God, doordat je zijn probleem hebt gemaakt, ga er recht op af. Betrek de Heer in je probleem, vlucht niet. Loop er niet voor weg. Een van de dingen waar mensen soms het meest door hun eigen groei belemmeren, is omdat ze hun problemen, hun issues, hun worstelingen, hun pijn, hun angsten, hun zorgen negeren en doen alsof ze er niet zijn. Daar help je jezelf niet mee. 1 Kronieken hoofdstuk 20 begint met een glasheldere identificatie van de vijand. Het staat er helemaal beschreven. Het was dat volk, dat volk, dat volk. Jozefat werd bang en dit is wat er gebeurde. Er staat glashelder wat er aan de hand is. Daar zijn we soms in het christelijke wereldje heel bang voor geworden. Om te zeggen, ik heb hier last van. Als je last van hoogmoed hebt, erken het. Als je last van onverschilligheid hebt, erken het. Als je last van twijfel hebt, erken het. Als je zorgen hebt, erken het. Als je in iets ziet zitten, erken het. David, Jozefat, al die gasten deden dat ook allemaal. Maar ze erkenden het in het aangezicht van God. Ze brachten het bij hem. Doe niet net alsof het niet is. Vlucht niet. Maar kijk het in de ogen. Maar wel vanuit Gods ogen. Samen met hem. Betrek de Heer in je probleem, nummer 1. Nummer 2, vlucht niet. En nummer 3. Maak God groter dan je probleem. Eigenlijk heel vaak als ik de dienst begint zondagochtend. Dan zeg ik wel eens van, we gaan samen God groot maken. En dat voelt een beetje dubbel. Want God is toch al groot? Dus hoe kun je hem nou groter maken dan hij al is? God wordt ook niet groter door jouw aanbidding. Echt niet. Hij is al groot en hij is al machtig. Dat is al helemaal klaar. Alleen jouw aanbidding kan soms mentaal tussen jouw oren er wel voor zorgen dat in verhouding God groter wordt dan al die andere zaken. En dat is wat er gebeurt als je gaat aanbidden. Je maakt God niet letterlijk groter. Hij was eerst 1,90 meter en nu is hij 2 meter, weet ik veel. Dan is God inmiddels een hele grote reus voor alle aanbidding die continu plaatsvindt. Het is niet echt dat God groter wordt. God is groot en machtig. Maar God groot maken is dat je in jouw denken, in jouw visie, in jouw kijken zegt: Heer, u bent groter, u bent machtiger, u bent mooier, u bent sterker, u bent beter, u bent heilig, u bent waarachtig. Ik hou van u, ik verhef u boven al mijn omstandigheden. Ik verhef mijn stem, want u bent mijn koning. Maakt allemaal niet uit. Prachtig, God groot maken. Maak God groter dan je probleem. Weet je wat ik heel mooi vind bij wat het volk hier doet? Het is eigenlijk een heel simpel aanbiddingsliedje. Het staat niet een hele lange, maar er staat gewoon dat ze... Loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. Dat is eigenlijk alles wat er staat. Loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. Ze maakten hem goed, groot en ze schepten op over hem. En weet je, waar ik het nu over heb, is direct waarheid voor jou nu. Dit kun je nu doen. Niet straks, niet volgende week. Maar nu. Gods woord spreekt tot ons nu. En ik vind het zo belangrijk, weet je. Al duizenden jaren is aanbidding is altijd heel gevoelig. Want er wordt altijd over gepraat. En in de geschiedenis is het wel een kerkorgel of niet een kerkorgel. Is het nou met violen of is het nou met drums of is het nou met dit of is het nou met zus. En zing je nou hele uitgebreide liederen of hele poëtische liederen. Zing je nou snelle liederen. Maar in essentie is wat wij hier doen... is een middel. Weet je, het maakt mij niks uit. Als jij hier zit en je zingt niet wat er op het scherm staat. Of je zingt het wel omdat dat in overeenstemming is met wat we samen zingen. Dat is allemaal goed. Maar waar het me om gaat, is dat je naar God gaat. Heer, dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Dank u wel voor deze fantastische gemeente. Dank u wel voor Waardevol Leven gemeente Loppersum. Dank u wel voor het dorp Loppersum. Heer, in het dorp wordt geschud en soms lezen we schokkende berichten. En mensen willen weg en mensen willen vertrekken. Mensen zijn bang. Heer, maar Jezus, u bent onze rots, Heer. En u wankelt niet. Heer, en als we op u bouwen, hebben we stevige grond onder onze voeten. Heer, dank u wel dat u ook Loppersum, maar ook deze gemeente en iedereen die hier zit ook deze ochtend op het oog heeft. En uw plan is een plan van een hoopvolle toekomst. Heer, u heeft deze gemeente en de gemeente in dit gebied, heeft u gepland. Het is uw idee. Heer, en zo, net zoals Jozef had het bad, wil ik tot u zeggen, hemelse Vader, omdat dit uw belofte is, omdat dit uw plaats is, bid ik dat als hier mensen komen en die u aanroepen en zeggen, Heer, help mij, dan bid ik dat u omziet naar een ieder die hier komt en dat u zegt, jouw probleem is nu mijn probleem. Heer, ik wil u vragen in de naam van Jezus voor de fantastische mensen die hier nu zitten, als we zo nu samen u gaan aanbidden. Niet straks, maar nu, in deze tijd, in deze dienst. Heer, dan bid ik dat die zaken die ons bezighouden doorbroken mogen worden. En dat we recht op de vijand af mogen gaan, maar dat we zullen mogen zien dat u onder andere door uw engelenmacht en door uw ingrijpen de vijand van binnenuit verward. Heer, en dat er alleen nog maar zegen voort gaat komen vanuit deze strijd. Heer, zo vraag ik dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons mag zijn. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.